We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer, nummertje 1. Ruis, o Godstroom der genade. Johannes de Heer 1. Is 249. 1000 vragen komen boven als ik naar de hemel kijk. Alle versen.
Oh,
Lied van de Voorzang is 375, vers 1 en 4. 375. Ja, elke vorsten zal zich buigen en we vallen voor hem neer. Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. In bijzonder broeder Oscar Lohuis. Hij wens je God zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Louis, dankjewel dat je ons wilt begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder broeder Frans Malschaert. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. Volgende week zondag hopen wij ook weer de boekentafel te hebben. Maak er gebruik van. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want die is zelfs het evangelie gratis. Op 7 juni, Theo van Lent, hopen we weer een doopdienst te houden. Wil je hier een vrijblijvend gesprek over, heb je de vraag erover, laat het ons weten. Voorbeden gaan we doen voor het volk Israël, de vervolgde christenen, de mensen op het zendingsveld, zowel ver weg als dichtbij. En we doen ook voorbeden voor de zieken. En dan denken we aan Joop Methorst, Tienje Bargerman, waar de situatie van verslechterd is. Zij is in zorgelijke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Inga Leuzink, die donderdag een algehele knieoperatie krijgt. Adrie van Engelenburg, die het moeilijk vindt nu ze in haar laatste levensfase is aangekomen, dat ze vertrouwt op de Heer haar heiland. Caroline Muilaert, dat is een bijzonder geval, die is opgenomen in het verzorgingstehuis in Amerongen. Zeker in deze moeilijke situatie, nu ze ook nog haar man moet missen. Ja. Voor diegenen die bij moeder een kaartje willen sturen aan de zieken, de adressen liggen in de hal op tafel. Ik heb nog een bos bloemen weggegeven, die gaan er aan Sander en Germa Zwart. Gaat ervan genieten. Voor de laatste mededeling wil ik u vragen op te staan van uw zitplaatsen. Hetgeen dat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Matthäus 19, vers 6. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud en liefde, is mijn lieve zeer zorgzaam aan onze lieve vader en opa door de Heer thuisgehaald, Bart Muilaert, echtgenote van Hendrika Caroline Muilaert Wolven. Soest 6 december 1948, Ede 23 april 2026. Er is gelegenheid tot condoleren, zo de heren willen wij leven op woensdag 29 april om 12:15 tot 12:15 in de koffiekamer van de aula op de algemene begraafplaats op de Azakkerweg te Ede. De rouwdienst zal aansluitend gehouden worden om 13:30 ook in bovengenoemde aula. En daarna zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden. Voor degenen die het nog een keer over willen lezen, de rouwkaart ligt in de hal op tafel. En we wensen u allemaal een gezegende dienst en we gaan zingen 185, de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste twee na de begroeting. Moet de Heiland met mij hebben. De eerste twee voor en de laatste twee na. En ik wens u allemaal een gezegende dienst.
Zullen we stil zijn voor Gods aangezicht? Ook deze middag mogen we uitspreken en weten we dat onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Onze hulp komt van Hem die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en niet laat varen. De werker zijn haar handen. En zo mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest ook in dit samen zijn met ons zijn. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar couplet 3 en 4 van Johannes de Heer 185. Zullen wij samen bidden, mag ik u voorgaan in gebed en in voorbeden. Heere onze God, o Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de gehele aarde. De aarde is vol van uw heerlijkheid. We danken u dat wij u mogen kennen. We danken u dat we mogen weten vanuit uw woord dat, ook al worden wij gerekend als slachtschapen, ook al gaan er dingen kapot in ons leven en maken we moeilijke dingen mee, dat wij in dit alles meer dan overwinnaars zijn. Dat onze ziel geen kwaad hoeft te vrezen, waar onze weg ook heen gaat. Dat we met David mogen zeggen in Psalm 23, ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ook al ga ik door een dal van de schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Dank u, Heer, dat we in deze zekerheid ook vanmiddag bij elkaar mogen zijn, wetende dat we veilig in uw armen zijn, dat we geborgen zijn in uw liefde en genade, en dat we als kinderen van u in het leven mogen staan. Heer, dat we op weg zijn naar geweldige, onvoorstelbare heerlijkheid, en dat het beste nog gaat komen, dat u ons opnieuw geboren heeft doen worden tot een levende hoop, en dat we vol van hoop en verwachting in het leven mogen staan. Heer, dank u wel voor zoveel liefde en genade. We willen bidden voor uw volk Israël, dat zo wordt aangevallen en gedemoniseerd. Israël dat moet oorlog voeren om hun bestaan te verdedigen. Zegen Israël, zegen het Joodse volk, zegen ook het Joodse gemeenschap in Nederland. We dragen hen aan u op en bidden dat u ons ook door uw woord zicht wilt geven op uw plannen met Israël en uw plan met deze wereld. We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters in Nigeria, in Noord-Korea, in Soedan, in Jemen, in Eritrea, in Somalië, en in China en in Iran en in zoveel landen van de moslimwereld. Zoveel plekken waar het gevaarlijk is om christen te zijn, waar christenen gedood worden, waar veel onschuldig bloed wordt vergoten, waar mensen onschuldig in de gevangenis worden geworpen. Wees met hen die gevangen zijn. Wees met hen die rouwen omdat hun dierbare is vermoord. We dragen de vervolgde kerk aan u op. We bidden voor zendelingen die zijn uitgezonden. Mensen die zijn gegaan om de naam van Jezus te brengen tot aan de uiteinden der aarde. Om de onbereikte volkeren te bereiken met het evangelie. Wilt u hen zegenen en wilt u geven dat het evangelie gepredikt zal worden aan alle volkeren. Het evangelie van het koninkrijk, Heer. En zegen degenen die zijn gegaan in gehoorzaamheid aan uw stem. En wilt u voorzien in hun noden. We bidden voor de zieken in deze gemeente. We danken u dat we hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Ook als broeders en zusters van elkaar. We bidden u voor broeder Joop Methorst. Wilt u met hem zijn. We bidden u voor zuster Tini Bargerman. Nu ze in zorgelijke toestand is opgenomen in het ziekenhuis. We bidden voor zuster Inge Leusink, die aanstaande donderdag geopereerd moet worden. We bidden u voor Adrie van Engelenburg, die in haar laatste levensfase is. Wees met haar, heren, in deze moeilijke tijd. We bidden in het bijzonder voor zuster Caroline Muilaert, die een paar dagen geleden haar man is verloren en nu zelf nog maar net ook in een verzorgingshuis is opgenomen. Wilt u haar bijzonder nabij zijn, haar vertroosten ook in haar verdriet, haar kracht geven, haar geest, ziel en lichaam. Wilt u haar ondersteunen met uw heilrijke armen. Wilt u met haar zijn in haar situatie. En zo zijn er nog meer. Er zijn nog veel meer zieken, nog veel meer mensen die op de een of andere manier lijden. We dragen elkaar aan u op en bidden om uw genade en uw zegen en uw kracht, de kracht van de Heilige Geest in onze levens. En dat we elkaar mogen aanvuren tot geloof, hoop en liefde. Wilt u zo deze dienst ook zegenen? Wilt u ons zegenen in het samen zijn, in het zingen, in het lezen van uw woord, in het overdenken van uw woord? Dat we uw stem mogen verstaan. Spreek tot ons, Heer, dat we u beter mogen leren kennen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen. Fijn om u aan te treffen hier, fijn om hier te zijn. Er zal zometeen een collecte worden gehouden. Oh nee. Dat is pas bij de bus, bij de uitgang. Sorry, excuses. De kinderen mogen zometeen gaan. Tijdens het voorspel van het volgende lied mogen de kinderen tot en met groep 4 meegaan met Anke naar de zondagschool. En dan gaan wij daarna met elkaar zingen 645, Johannes de Heer 645, diep diep aan uw voeten. Dus de kinderen die op de basisschool zitten tot en met groep 4, die mogen gaan naar de zondagschool en de oudere kinderen mogen in de dienst blijven.
Thank you.
wil u voorlezen uit Openbaring hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 6. Dus het laatste boek van de Bijbel, Openbaring 12, vers 1 tot en met 6. En het thema waar we met elkaar over willen nadenken is door strijd heen tot de overwinning komen. Strijd en overwinning. En we lezen eerst met elkaar in Openbaringen 12, vers 1 tot en met 6. Er staat: er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel, en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde een derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond om te baren, om haar kind te verslinden zodra het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf, en haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. We lezen nog even verder. Misschien is het goed om toch even door te lezen. En toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd er neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. En hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee u die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En daarna werd de draak boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover. Nou, we willen met elkaar nadenken over het thema strijd en overwinning. Door de strijd heen tot de overwinning komen. En het boek Openbaring is natuurlijk een moeilijk boek. Het is een ander soort literatuur dan wij gewend zijn. We vinden allerlei soorten literatuur ook in de Bijbel. Maar dit is wat we noemen apocalyptische literatuur. Dat is niet makkelijk te begrijpen. Maar ik denk dat we het boek Openbaring ook gewoon mogen lezen. Er is ook een belofte verbonden aan het lezen in het boek Openbaring. Dat je daardoor gezegend zal worden. En ik denk dat je gewoon de indruk op je moet laten inwerken. Je krijgt een indruk, je krijgt een beeld. Ook al begrijp je niet alle details, ook al is het moeilijk. Het is ook niet allemaal precies en duidelijk uit te leggen. Maar Ik denk wel de hoofdboodschap van het boek Openbaring is dat, dat de Heer regeert en dat Jezus overwinnaar is. Ik moet hierbij ook denken, vanmorgen zat ik ook over deze dingen na te denken. Ik moest denken aan de familie ten Boom en Corrie, die ook veel strijd in haar leven heeft meegemaakt. De familie ten Boom, heel veel strijd, ook in de Tweede Wereldoorlog. En daarna is Corrie ten Boom evangeliste geworden, dat weet u waarschijnlijk wel. En zij had echt als motto, Jezus is overwinnaar. Ondanks dat haar vader in de gevangenis was gestorven, omdat hij eigenlijk mishandeld werd door de nazi's. Dat haar zuster in het concentratiekamp Ravensbrück is gestorven, omdat haar zuster zo en zijzelf ook zo mishandeld werden. Aan de ontberingen is haar zus overleden. Haar broer is kort na de oorlog overleden. Neefje is overleden. Een grote prijs betaald voor het verzetswerk waar ze in zaten. Maar ze zei, Jezus is overwinnaar. Nu in de aanloop naar deze dienst heeft broeder Rijk Romeinen 8 voorgelezen. Wij worden gerekend als slachtschapen. Nou, dat heeft de familie ten Boom wel aan de lijve ondervonden. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Jezus is overwinnaar. Dat geldt ook voor onze broeders en zussen in Nigeria. We hebben zojuist gebeden voor de vervolgde kerk. Ik ben daar geweest 1,5 jaar geleden in Nigeria. Dat is een van de meest bijzondere reizen geweest die ik tot nu toe heb meegemaakt. Maar ook voor hen geldt, hè. Ik stond op eerste paasdag te preken, zondagmorgen op Urk. En dan heb ik gezegd, we zullen de komende dagen wel weer verslagen worden van christenen die zijn vermoord. Want met Pasen slaan ze altijd toe. Met Pasen worden vaak christenen vermoord. En inderdaad, 200 mannen en vrouwen en kinderen zijn op eerste paasdagsmorgens in Nigeria vermoord. Maar ook voor hen geldt, wij worden gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Strijd en overwinning. En daar mogen we aan vasthouden. Hoe moeilijk het ook is voor de kerk. Ik denk dat het lichaam van Christus naar voren komt in vers 17. Het overige van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. De draak voert oorlog ook tegen de kerk. Maar de kerk van Jezus Christus is overwinnend. Paulus zegt in een van zijn brieven, hij doet ons altijd zegevieren in Jezus Christus. Wij zegevieren altijd. Wij staan altijd in de overwinning. Ook als we dat niet voelen, ook als we dat niet ervaren, ook als we ons daar niet eens van bewust zijn. We staan toch in de overwinning in Christus Jezus. Maar iets anders waar ik uw aandacht op wil vestigen is de vrouw die hier genoemd wordt. En het is natuurlijk wel goed om de vraag te stellen, wie wordt er in dit gedeelte bedoeld met de vrouw? Want die vrouw komt in het hele hoofdstuk meerdere keren weer terug. De vrouw die op het punt stond om een kind te baren en een zoon heeft gebaard, en de draak die klaar staat om het kind te verslinden zodra het kind geboren zou worden. Nou, ik heb verschillende commentaren erop nagelezen, en wat mij dus is opgevallen is dat heel veel christelijke commentaren voor de vrouw de gemeente van Jezus Christus lezen. En dat komt omdat heel veel theologen eigenlijk alleen maar oog hebben voor wat ik zou willen noemen het geloofsvolk. Alleen maar degene die geloven en vaak een blinde vlek voor Israël. En zo hoorde ik bijvoorbeeld een theoloog een tijdje geleden zeggen, de oud-testamentische kerk heeft Jezus voortgebracht. Zo van de kerk, alleen maar oog voor de kerk, alleen maar oog voor wat we noemen het geloofsvolk. En dat de kerk dus eigenlijk Jezus heeft voortgebracht. Vandaar dat veel christelijke commentaren dus voor de vrouw de kerk lezen. Maar als je er goed over nadenkt, Israël heeft natuurlijk het kind voortgebracht. De vrouw in dit tekstgedeelte, als je het aan mij vraagt, staat symbool voor Israël. Dat klopt ook, want de Heere heeft dit volk getrouwd. Zo staat dat bijvoorbeeld, hè, dat is de verbondsluiting op de berg Sinaï. Het volk is in de verdrukking. Hè. We denken nou over strijd en overwinning. Door de strijd heen tot de overwinning komen. Nou, Israël heeft heel wat strijd gehad in Egypte. Ze werden gemaakt tot slavenvolk, ze werden onderdrukt. Altijd maar weer die haat richting dat nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ze werden een groot volk en toen heeft God hen uit Egypte geleid. Wat trouwens ook in vers 6, dat hint ook een beetje naar de Exodus. Ze werden naar de woestijn gebracht, die voor God gereed, door God voor haar gereed gemaakt was. En daar werd ze gevoed. Nou, dat is al eerder gebeurd in de geschiedenis van Israël. Maar daar in de woestijn is dat die verbondsluiting gesloten tussen de Heere en zijn volk. Op de berg Sinaï, daar heeft de Heere God tegen Israël gezegd, jullie zijn mijn uitverkoren volk. En dat volk heeft tegen de Heere gezegd, u bent onze God. En zo zijn ze met elkaar getrouwd. In Jeremia 31 staat, als het nieuwe verbond wordt aangekondigd, niet zoals in de dagen dat ik hen getrouwd heb toen ik hen uit Egypte heb geleid. Dus wie is volgens de Bijbel de vrouw van de Heere, om het zo maar even te zeggen, dat is Israël. Israël heeft natuurlijk het kind voortgebracht. Jezus is uit Israël geboren, niet uit de Oud-Testamentische kerk. Ik heb er überhaupt moeite mee als... Ja, ik heb toch de indruk dat veel Bijbeluitleggers en voorgangers en theologen en dominees... Ik ben zelf ook theoloog en dominee, dus ik heb niks tegen theologen en dominees, begrijp me goed. Maar er zijn wel heel veel theologen en dominees... die denken dat alle mensen die we in de Bijbel tegenkomen, dat christenen zijn. Kijk, moslims denken over Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Jozua, David, Jeremia, Jesaja en alle mensen die we in de Bijbel tegenkomen. Daniel en Esther en iedereen en Jezus. Moslims denken dat dat allemaal moslims zijn. Vraag aan een moslim, wat was Abraham? Dan zegt hij, Abraham was een moslim. Dan denken wij, hoe kom je erbij? Maar vraag aan een dominee, was Abraham een christen? Nou ja, kijk, misschien wordt het niet zo direct gezegd, maar we denken toch, hè, we onderwijzen onze kindertjes in de zondagsschool alsof Abraham, Isaac en Jacob christenen waren. Maar het is net zoiets als dat moslims zeggen dat het moslims waren. Volgens mij maakt de Bijbel duidelijk... dat al deze mensen die we in de Bijbel tegenkomen, bijna iedereen die we in de Bijbel tegenkomen, waren Israëlieten. Jezus was ook geen christen. Jezus was een Jood. Hij ging niet naar de kerk, hij ging naar de synagoge. Dat was ook helemaal geen kerk. Dus die vrouw hier is ook niet de kerk. Wij lezen zo vaak de kerk en christenen in de Bijbel. Maar de Bijbel gaat bijna uitsluitend over Israël. Ook de geschiedenis van het Nieuwe Testament is bijna uitsluitend geschiedenis van wat er binnen Israël is gebeurd. En binnen Israël kwamen er die Jezus als Heer, als Messias gingen belijden, als Christus gingen belijden. Maar de kerk uit de heidenen, de kerk uit de volkeren, zoals wij vanavond hier bij elkaar zitten, ervan uitgaande, nou misschien zijn er enkele kinderen van Israël in ons midden, maar de kerk uit de heidenen komt pas helemaal aan het einde van de Bijbelse geschiedenis voor het eerst om de hoek kijken. Als voor het eerst ook niet-Joden in de Joodse Jezus gaan geloven. Maar verder is bijna de hele geschiedenis van de Bijbel is de geschiedenis van Israël. Maar er is een blinde vlek voor Israël bij velen. En de vrouw hier is wel degelijk Israël. En dan staat er dat de vuurrode draak... En de draak wordt ook genoemd, hè, de draak wordt neergeworpen, namelijk de oude slang in vers 9. Dus de oude slang, dat is Satan. De draak staat dus symbool voor de duivel, voor de grote vijand. Satan betekent tegenstander en die voert oorlog tegen de vrouw. Nou, zie hier de geschiedenis van deze wereld en zie hier de actualiteit waar wij in leven. Het volk Israël is de sleutel tot het begrijpen van de geschiedenis van deze wereld. Israël is de drager van de geschiedenis. Als je de Bijbel leest, dan kom je erachter dat Israël een bijzonder volk is. En als je de geschiedenis bestudeert en als je de krant vandaag de dag leest, dan kun je niet anders concluderen dan dat Israël een bijzonder volk is. Ik zit heel veel in de auto, ik heb 5, 6, 7 spreekbeurten per week. Ik reis het hele land door al vele jaren lang. Ik luister ook veel naar de radio. Ik luister ook naar het NOS-journaal op de radio regelmatig. En het gebeurt me meer wel dan niet dat in de NOS-journaals Israël wordt genoemd. Zeker de afgelopen 2,5 jaar. Maar ook daarvoor al. En dat zal ook niet ophouden. Hoe kan het dat dit superkleine landje, dat dit superkleine volkje, er zijn maar 10 miljoen mensen die in Israël wonen, er zijn 16 miljoen Joden in de hele wereld. Klein volk. Een zeer klein landje, dat het zo ongelooflijk veel aandacht krijgt. Ja, er is iets aparts aan de hand met dit volk. Dat komt omdat ze uitverkoren volk van God zijn. Paulus noemt Israël Gods uitverkoren volk als hij zegt, ze zijn wat de uitverkiezing betreft. geliefden vanwege de Vader. Zij zijn wat de uitverkiezing betreft, zegt Paulus in de tegenwoordige tijd. Israël is een door God uitverkoren volk, omdat God door Israël zijn heilsplannen uitwerkt. Ja, ook door de kerk, begrijp me goed, natuurlijk, het lichaam van Christus, ook de heidenen die in Jezus zijn gaan geloven, ook wij zijn een volk waardoor God werkt. Zeker, wij zijn geroepen om het evangelie te prediken aan alle volken en daardoor werkt de Heilige Geest, daardoor werkt God. Maar als het gaat om de toekomst, als het gaat om de wederkomst, als het gaat om de dingen die nog gaan gebeuren, dit is een Maranatha bijeenkomst, dan maakt de Bijbel duidelijk dat Israël het volk is waardoor God zijn heilsplan zal volvoeren. Paulus zegt dat ook in Romeinen 11, de verlosser zal uit Sion komen. Zegt Paulus, hè? De verlosser zal uit Sion komen. En als hier dan staat, die vrouw was zwanger en ze schreeuwde het uit in barensnood, in haar pijn om te baren. Israël heeft geleden. En dan heeft uiteindelijk die vrouw, terugkijkend, ze heeft een zoon gebaard. Maar de draak stond klaar, die vuurrode draak stond op het punt, hij stond klaar om dat kind te verslinden zodra het geboren werd. Dat doet mij denken, als we even terugkijken, 2000 jaar geleden. Toen Jezus is geboren, werd Herodes de Grote, werd woedend, want hij had gehoord van de wijzen uit het oosten dat er een koning was geboren en die zou in Bethlehem geboren worden. En de wijzen uit het oosten kwamen niet terug bij Herodes. En toen werd hij woedend en toen heeft hij bevolen dat in Bethlehem en in de wijde omgeving van Bethlehem, Matteüs hoofdstuk 2, dat alle kinderen van 2 jaar en jonger gedood moesten worden. Een vuurrode draak. Rood, bloedrood, walgelijk, kindermoord, een massamoord, kindertjes vermoorden. Dat is door Satan die mensen inspireert om tekeer te gaan tegen de vrouw. De vrouw die het kind heeft gebaard. Het zaad van de vrouw, Genesis 3 vers 15, waardoor Satan de kop vermorzeld wordt. Maar dat zaad van de vrouw is geboren uit Israël. En dit is waar we aan kunnen denken. Dit is die altijd maar weer opkomende haat jegens dat bijzondere volk van de Bijbel, het volk van de Heer Jezus. En weet je dan, ik zei net, de verlosser zal uit Sion komen. Soms denk ik wel eens, dat is een tijdje geleden dat deze gedachte bij mij opkwam. 2000 jaar geleden stond Israël op het punt om te baren. En toen werd Israël onderdrukt door de Romeinen. En er zijn altijd weer die grootmachten geweest die Israël hebben onderdrukt. Israël was bezet ook in de tijd van Jezus. En toen heeft Israël dat kind gebaard. En toen ging Herodes, een Edomiet. Trouwens, dat doet ons ook denken aan de strijd die al in de baarmoeder van Rebekka. Jacob en Esau waren in de baarmoeder van Rebekka. En daar was al strijd tussen Jacob en Esau. En Herodes de Grote was een Edomiet. Was een nakomeling van Esau. En dus 2000 jaar na dat Rebekka haar kinderen heeft gebaard, is het die nakomeling van Esau die de nakomelingen van Jacob uitroeit. De stem is gehoord in Rama. Geklaag en gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen, wilde niet vertroost worden omdat ze niet meer zijn. Maar weet je, 2000 jaar geleden stond Israël op het punt om te baren. En ik denk, vandaag de dag staat Israël weer op het punt om te baren. En weer is er zoveel strijd. En weer wordt het land bezet. Dat wil zeggen, is er zoveel gedoe over het land. De wereld gaat tekeer tegen dat Israël nu weer op de kaart van de wereld staat. Maar dat is geestelijke strijd. Geestelijke strijd die zich hier openbaart. En dat zien we vandaag de dag ook. Nou, nog even terug naar hoe kom ik erbij dat die vrouw Israël is. Nog een ander detail wat dat onderbouwt. Er wordt gesproken over een vrouw bekleed met de zon en de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. De zon, de maan en 12 sterren. En dat doet mij denken aan de droom die Jozef had. Toen hij nog een jonge man was, voordat hij door zijn broers werd verkocht, had hij verschillende dromen. Hij was de dromer, Jozef de dromer. En hij legde die dromen, hij vertelde die dromen aan zijn vader en aan zijn broers. En toen werden ze heel erg boos. Maar een van die dromen was dat hij de zon en de maan en de 12 sterren had gezien. En dat sloeg natuurlijk op zijn vader en zijn moeder en zijn broers en hemzelf. Dus de zon en de maan en de 12 sterren, Genesis, is heel duidelijk Jacob en zijn nageslacht. Jacob als een van de zonen, sorry, Jozef als een van de zonen van Jacob. En als hier dan gesproken wordt over de zon en de maan en de 12 sterren, doet ons dat daaraan denken. Bovendien, nog eerder in de geschiedenis nam de Heere God Abraham mee, weet je nog, naar buiten. En hij liet hem het heelal zien en de sterren. Tel de sterren. Die sterren stonden symbool voor het nageslacht van Abraham. Dus het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, die lijn, die zouden heel veel worden. Dus opnieuw die sterren in Genesis, wat is het, Genesis 15 geloof ik, als een symbool voor dat nageslacht van de aartsvaders. Als symbool voor dat bijzondere volk. En ook op basis daarvan durf ik te beweren dat de vrouw in Openbaring 12, dat die symbool staat voor Israël. Dat zegt ons ook iets over de zon geeft licht. De maan geeft licht en de sterren geven licht. Het is nu nog licht buiten, dat komt door de zon. En vanavond, als de maan schijnt, ik heb de afgelopen dagen de maan zien staan, aan de hemel geeft een beetje licht in de nacht. En ook de sterren. Dus Israël is ook het volk waardoor God het licht heeft laten schijnen in deze wereld. Kijk maar naar je Bijbel. Ik bedoel, de Bijbel is ons door Israël gegeven. Dit zijn de schriften van Israël. Dit zijn de heilige schriften van Israël. De profeten en de apostelen, waar de gemeente ook op gebouwd is, het fundament van de profeten en de apostelen, dat waren allemaal Israëlieten. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 3 geloof ik, aan hen heeft God zijn woorden toevertrouwd. Israël is het volk tot wie God heeft gesproken, door wie God heeft gesproken, waardoor licht is gaan schijnen in deze wereld. Net als de zon en de maan en de 12 sterren. Het volk dat licht heeft gebracht in deze wereld. Door de Bijbel, want we hebben de Bijbel van Israël gekregen. En door Jezus, want Jezus is ook uit Israël voortgekomen. Jezus is een zoon van Israël. Hij is de koning van de Joden. Hij is een zoon van David. Hij is de Messias van Israël en hij is het licht van deze wereld. Daarom wordt Israël ook Gods oogappel genoemd. Nou, je oogappel is een beetje een oud woord voor je oogbol. Dat is gewoon je oogbol. We hebben twee ogen. En door je ogen schijnt het licht in je leven. Dat is een heel simpele gedachte. Maar als je goed kan zien, dan is het licht in je leven. Ik heb wel eens eerder misschien aan u verteld dat ik jaren geleden heb ik een netvliesloslating gehad. En ik moest toen heel snel geopereerd worden, want ik had een deel van mijn zicht was gewoon helemaal weg. Gelukkig ben ik heel snel geopereerd en is mijn netvlies gered. Maar ik heb wel weken met één oog geleefd. Dan wordt het voor de helft donker in je leven. Je kunt prima met één oog leven als je dat gewend bent, als je daaraan gewend bent geraakt. Maar als je gewend bent aan twee ogen en je moet ineens met één oog verder, dan wordt het donker in je leven voor de helft. Dus door je ogen schijnt het licht in je leven. Als je beide ogen niet meer kan zien, is het donker geworden in je leven. Door je ogen vindt je lichaam zijn weg. De ogen zijn de lamp van het lichaam, zegt Jezus. Het oog is de lamp van het lichaam. Door je ogen is je lichaam verlicht. Alles wat je doet, ik lees in mijn Bijbel, ik kijk u aan, ik kijk in mijn aantekeningen. Ik zit achter mijn stuur en ik rij in mijn auto. Dat doe ik allemaal met mijn ogen. Door je ogen is je hele leven verlicht. Door je ogen is je hele lichaam verlicht. Dus die oogbol is een heel klein lid van ons lichaam, maar ons leven is nauw verbonden met onze ogen. Israël, Gods ogenappel. Israël, waardoor het licht is gaan schijnen in deze wereld. Israël, het volk van de profeten. Israël, het volk aan wie hij zijn woorden heeft toevertrouwd. En omdat de mensheid van nature eigenlijk het woord van God niet wil. Mensen verwerpen God. Mensen verwerpen zijn woord. Mensen verwerpen zijn spreken. Mensen willen niet dat God tot hen spreekt. Mensen zeggen, ik ben God van mijn eigen leven. De mens is van nature een rebel en een vijand jegens God. Mensen binnen Israël zelf werden de profeten ook verworpen. De profeten deelden in het lot van het woord van God. Het woord van God werd verworpen en de brengers van het woord van God werden verworpen. En dat gebeurt ook met Israël in het geheel. Israël is het volk waardoor God zijn woord heeft gegeven. En de draak inspireert mensen om tekeer te gaan tegen dat volk. Dat geldt trouwens ook voor de kerk. Ik zeg nogmaals, ik zeg niet dat God alleen maar werkt door Israël. Maar God werkt ook door de kerk. Maar dat hoef ik u niet te vertellen, want dat heeft u uw hele leven lang al gehoord. Dat God werkt door de kerk. Dat het lichaam van Christus ook instrument is in Gods hand, dat is wel duidelijk in de kerk. Maar dat Israël, en dat God zijn heilsplannen uitwerkt door Israël, is vaak niet bekend. Maar ook gewoon door de kerk. Wij zijn ook natuurlijk lichtbrengers. Ik bedoel, Jezus zegt ook tegen ons. Als heidense, niet-Joodse volgelingen van hemzelf. Hij is zelf het licht van de wereld. Hij zegt ook tegen ons, jullie zijn het licht van de wereld. Wij zijn ook het geweten van de wereld. Wij zeggen tegen de wereld, luister, je moet je bekeren. Wij zeggen tegen de wereld, er is een God die boven je staat. Je hebt verantwoording aan hem af te leggen. Je bent niet de God van je eigen leven. Je bent fout bezig als je hem de rug toekeert. Je bent fout bezig als je niet aan zijn geboden denkt. Je bent fout bezig als je egoïstisch voor jezelf alleen maar bezig bent. Dus wij zijn ook een profetenvolk. Zoals de profeten het volk opriepen om zich te bekeren van hun zonden, doen wij als christenen dat ook. Maar dat wekt weerstand op. Ook wij zijn uitverkoren, ook wij zijn anders, gij geheel anders. De andersheid van Israël, de uitverkorenheid van Israël wekt weerstand op. Maar de andersheid en de uitverkorenheid van de kerk, van het lichaam van Christus, doet dat ook. En vandaar dat in een wereld leven waarin Israël wordt vervolgd en waarin de kerk wordt vervolgd. Dan was ik ook blij met het verzoek om te beginnen met te bidden voor Israël vanavond en voor de vervolgde kerk. Dat sluit helemaal aan bij deze overdenking. Maar dat is de strijd waar we mee te maken hebben. Als je denkt aan Bijbelse tijden, ik noemde al Egypte, tijdens de Exodus was er Amalek. Amalek, die eigenlijk symbool is komen staan voor de vijanden van Israël. Er wordt verband gelegd tussen Hamas vandaag de dag en Amalek in de Bijbel. En dat is terecht. Amalek, de geest van Amalek, leeft voort in een organisatie zoals Hamas vandaag de dag. Er zijn zoveel parallellen tussen wat je in de Bijbel leest en de actualiteit. Het is heel boeiend en ook belangrijk dat we die dingen gaan zien. En dan hebben we de Filistijnen. Ik bedoel, weet je, ja, de Filistijnen, ik bedoel, David was gezalfd. En een van de eerste dingen die hij deed nadat Samuel hem heeft gezalfd, is dat hij optrad, dat hij buitengewone moed kreeg, terwijl geen enkele Israëliet durfde, terwijl Saul het niet durfde, terwijl ze dagenlang zich lieten tarten door Goliath, was David gezalfd en hij ging de reus Goliath tegemoet in de naam van de Heer. En door de zalving van God wist hij die reus te overwinnen. Maar altijd die Filistijnen, hè, die zijn op een gegeven moment weg. 600 voor Christus zijn ze verdwenen. Zefanja 2 zegt dat de Filistijnen. Zefanja heeft geprofiteerd dat de Filistijnen door God geoordeeld zouden worden. Dus vanaf 600 voor Christus waren er geen Filistijnen meer. Maar de huidige, de naam Palestina komt wel van de Filistijnen van vroeger, die er al heel lang niet meer waren toen die naam werd gegeven aan Israël, aan Judea, door de Romeinen in 132 na Christus. En vandaag de dag hebben we dan de Palestijnen. Het zijn geen nakomelingen van de Filistijnen, maar toen die strijd tegen Israël, altijd maar die vijandschap. En vandaag de dag weer. En we hebben Assyrië gehad en Babylon en Haman ten tijde van de Perzen en de Romeinen. In feite is Jezus ook, er staat hier, ja, gewoon, Jezus is natuurlijk, christenen zeggen zo vaak, die Joden hebben Jezus vermoord. Nou, natuurlijk hebben Joodse leiders een rol gespeeld in de dood van Jezus, want zij achten hem des doods schuldig. Ze achten hem schuldig, ze vonden dat hij de doodstraf moest krijgen, omdat hij dingen over zichzelf zei die hij niet mocht zeggen. Maar in feite hebben niet de Joden hem gekruisigd natuurlijk. De Romeinen hebben hem gekruisigd. Jezus werd gedood door de bezetter van die tijd. Jezus werd gedood door de bezetter van die tijd. Net als dat in de Tweede Wereldoorlog 2/3 van alle Joden in Europa zijn gedood door de bezetter van die tijd. Diezelfde vuurrode draak. Altijd maar weer dat bloed vergieten. Altijd maar weer dat die bloeddorstige moordenaars, die moordlustige vijanden van Israël en van de kerk. Dat is de strijd waar we mee te maken hebben. En wij maken dat nu in ons deel van de wereld, komt dat voor ons ook steeds dichterbij. Maar het gaat niet alleen maar om strijd deze middag in mijn prediking. Maar het gaat om strijd en overwinning. Wat ik zo mooi vind is, zij baarde een zoon, een mannelijk kind. En dan wordt er gerefereerd aan Psalm 2, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En dan staat er daarna, en ik zou eigenlijk, ja, dat is zo geweldig, daarna staat onmiddellijk, haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. Ik zou eigenlijk willen zeggen, halleluja. Waarom? Omdat dit is een voorbeeld van semitische literatuur, waarin vaak alleen maar het begin en het einde van iemands leven worden genoemd. Nou, het begin was zijn geboorte, de vrouw baarde het kind. En gelijk daarna wordt het einde van Jezus genoemd. De draak staat klaar om het kind te verslinden. Dat is helemaal niet gelukt. Nee, integendeel. Het kind werd weggevoerd naar God en zijn troon. Dit slaat op de hemelvaart. Jezus is helemaal niet verslonden, maar hij is verheerlijkt. Ja, hij is gedood, hij stierf, hij lag in het graf, maar hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft. We leven nu in de tijd tussen Pasen en de hemelvaart. En zometeen vieren we hemelvaart. Jezus is weggevoerd naar God en naar zijn troon. Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. Jezus is nu het lam dat zit op de troon. De draak is totaal niet geslaagd in het verslinden van het kind. Strijd en overwinning. Dat is het goede nieuws. En zo komen we dat de hele tijd tegen in dit hoofdstuk. Bijvoorbeeld, de draak zag dat hij op de aarde was geworpen en hij ging de vrouw vervolgen. En dan staat er dat de vrouw naar de woestijn kon vliegen, waar zij een plaats kreeg en waar ze gevoed werd. Opnieuw, de draak slaagt er niet in om de vrouw te doden. Er staat daarna dat de draak water uitspuwde uit zijn bek, of de slang spuwde uit zijn bek water, een rivier, de vrouw achterna. Opnieuw het poging om die vrouw te overspoelen en dat ze helemaal verdrinken zal, dat de vrouw zal sterven in het water. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En zo gaat het maar door. En ook van de draak werd neergeworpen op de aarde, maar dan staat er, nu is gekomen de kracht en het koninkrijk en de zaligheid van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde is neergeworpen. Elke keer, het is gewoon het tegenovergestelde van wat het Rijk der Duisternis wil. Strijd en overwinning. Jezus is overwinnaar, daar ben ik mee begonnen. Dat is de hoofdgedachte van deze preek. Niets is ten kwade wat wij ook lijden. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Nou, weet u, misschien iets dichter bij onszelf. Ook wij ervaren strijd. Jacob kreeg de naam Israël en Israël betekent God strijdt. Je hebt met God en mensen gestreden en je hebt overwonnen, zegt de Heere tegen hem in Genesis 32. Dus strijd en overwinning zit in de naam Israël. Het zit ook, Israël betekent God strijdt voor jou, Jacob. God strijdt voor jou, Israël. Dat is eigenlijk de betekenis van de naam Israël. Maar ook voor ons, wij die in de God van Israël geloven en in de Messias van Israël geloven, ook wij ervaren strijd. Maar ik hoop dat ik u mag bemoedigen ook met dit woord. Want bijvoorbeeld, weet je, ik weet niet op welk gebied u strijd ervaart. Het kan zijn dat er strijd in uw leven is vanwege conflict. Conflict in de familie. Of conflict op het werk. Of conflict in de buurt. Of met een zoon of een dochter. Of een broer of een zus. En dat het veel strijd met zich meebrengt. Dat u misschien wakker ligt vanwege moeilijke situaties die ruzie en conflict hebben voortgebracht. Misschien is het dat u strijd ervaart omdat het moeilijk is in de financiën. Dat u zich afvraagt hoe u de eindjes aan elkaar moet knopen. Of dat u grote verliezen hebt geleden. Of dat misschien een bedrijf failliet is gegaan. Of dat u bent bedrogen of bent bestolen op de een of andere manier. Misschien ervaart u strijd vanwege worsteling met uzelf. Of worsteling met je identiteit. Of met je levensheiliging. Of worsteling met zonde. Misschien ervaar je strijd vanwege ziekte. En daar zou ik eigenlijk wat op willen inzoomen. Hè. We denken nou over strijd en overwinning. Maar we zien gewoon wat ik heb proberen duidelijk te maken vanuit Openbaringen 12 is, ja, het kwaad is reëel. Er is een draak, er is een slang, er is een Satan, er is een geestelijke strijd. Er brak oorlog uit in de hemel, staat hier. En wij zijn betrokken in die geestelijke strijd, maar Christus is overwinnaar. Hij heeft overwonnen. Dat kind is gebaard, het kind zal opnieuw gekomen in deze wereld. Maar het zijn geboorteweeën en Christus gaat terugkomen, maar er is overwinning. En weet je, er is soms ook best wel veel strijd omdat we lichamelijk lijden. We hebben net gebeden voor zieken in deze gemeente, in deze gemeenschap. En weet je, naarmate we ouder worden, gaan we soms meer pijn ervaren in ons lichaam. Ik heb de afgelopen weken van 2 mensen die ik goed ken gehoord dat ze een herseninfarct hebben gekregen. En je ervaart strijd omdat op een gegeven moment die spierziekte zich heeft aangediend. Of die zenuwziekte. Of dat hartinfarct. Of het hart dat steeds meer faalt. De hartcapaciteit die afneemt. Of je slaapt niet goed. Je kan niet meer zo goed de slaap vatten. Of de arts zegt dat je kanker hebt. En er is een ziekte die je lichaam steeds meer aantast. Of je wordt gewoon ouder en je wordt zwakker. En dat is niet makkelijk. En dat is ook strijd. Maar weet je, in Christus zijn we altijd overwinnaars. En we weten dat de Heer Jezus in het vlees is gekomen om uiteindelijk zelfs ons lichaam nieuw te maken. Dit sterfelijke zal onsterfelijkheid gaan aandoen. Dit vergankelijke zal onvergankelijkheid gaan aandoen. Dit vernederde lichaam dat nu nog oud wordt, dat nu nog zwak wordt, dat nu nog achteruit gaat en dat zomaar ziek kan worden, dat zomaar een ongeluk kan krijgen. We kunnen zomaar een ongeluk hebben waardoor we ernstig beschadigd raken of in één keer er niet meer zijn. Dat is de werkelijkheid nu nog. Er is nog dood. Er is nog. En God heeft die lichamelijke dood nooit gewild toen hij ons maakte, maar die is gekomen door de zonde. Maar dat is er nu nog. Maar dat is strijd die we meemaken. En dat is niet makkelijk. Ik bedoel, ik sta best wel gezond voor u, maar misschien zegt u wel, ik voel me helemaal niet zo gezond en ik ben niet zo gezond. En ik weet dat ik zelf ook niet gezond zal blijven. Want we worden allemaal een dagje ouder, maar dit weten we wel, dat er is overwinning door Jezus' opstanding. Wij zullen een nieuw leven krijgen, zelfs lichamelijk zullen we een nieuw leven krijgen als hij komt. En dat zien we ook vanuit Openbaringen 12, dat Jezus heeft overwonnen en alle macht heeft. En weet je, er zijn dingen die pijn doen, maar ik vind dat beeld van de parel vind ik toch ook wel heel erg mooi. Ik zou dat eigenlijk ook nog wel willen schetsen, dat heeft u waarschijnlijk wel eerder gehoord, maar weet je hoe een parel ontstaat? Omdat in een oester een zandkorrel komt. En die korrel, die brengt strijd teweeg in die oester, die korrel die irriteert, die korrel doet pijn. Zijn er sappen die die oester aanmaakt. En door die sappen die die produceert vanwege de pijn, ontstaat er een laagje om die zandkorrel. En dat gaat door en dat gaat door en dat gaat door. En elke keer een nieuw laagje. En zo ontstaat er een parel. Zo worden parels gemaakt. Dat is een gevolg van strijd en pijn. En zo mogen we naar onze strijd kijken. Zo mogen we ook naar ons ziek worden en zwakker worden kijken. En de Bijbel zegt zelfs dat hoe groter het lijden, hoe groter de heerlijkheid die daarop zal volgen. Hoe zwarter de achtergrond is, hoe schitterender de gouden sieraden tegen die zwarte achtergrond schijnen. Weet je, dat contrast, dat vind ik zo mooi. En dat is de werkelijkheid in Christus Jezus, dat wat we ook meemaken, wat we ook lijden, wat we ook verliezen, hoezeer we ook strijd meemaken, dat het altijd ten goede zal keren en dat de Heere God uit het diepste lijden de grootste heerlijkheid kan doen voortkomen. En weet je, soms dan raak ik wel eens ontmoedigd. Ik denk dat ik hiermee ga afsluiten, maar ja, ik post daar ook wel dingen over op mijn social media en ik heb de afgelopen jaren ook dingen meegemaakt die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Ik zei net nog op weg naar hiertoe, had ik mijn vrouw aan de telefoon en ik heb net gewandeld met een vriend in het Amsterdamse bos. En hebben we ons hart met elkaar gedeeld en ik zei ook tegen hem, ja, ik sta niet meer in Nederland en in het leven zoals ik een paar jaar geleden in het leven stond. Ik voel me niet meer zo veilig. Ik ben ook niet meer zo veilig. Ik bedoel, ik heb bij Christenen voor Israël bijeenkomsten de meest verschrikkelijk agressieve mensen over mij heen gekregen. En er werd net vandaag of gisteren kwam naar buiten dat de AIVD heeft ontdekt dat Hamas gewoon echt heel veel geld ook in Nederland heeft gepompt. Hamas is actief in Nederland. Ik denk dat ik gewoon bij mijn eigen samenkomsten mensen die eigenlijk lid zijn van Hamas en geld ontvangen van Hamas gewoon over me heen heb gekregen. Ik ben bij samenkomsten geweest. Ik heb heel wat beveiliging nodig gehad bij allerlei samenkomsten. Ik had 1,5 week geleden nog 50 politiemensen, mobiele eenheid en een politiehelikopter die bij mijn lezing in Capelle aan de IJssel moesten komen, opdat wij onze samenkomst konden hebben. En verder moet ik u de details besparen, maar ik sta niet meer zo onbevangen in het leven als dat ik 10 jaar deed. 10 jaar geleden of zelfs een paar jaar geleden stond in Nederland. Er gebeurt wat in ons land waar ik me echt zorgen om maak. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de strijd tegen Israël in het Midden-Oosten komt steeds meer onze kant op. En laatst zat ik achter de microfoon voor een opname en toen vroeg de vrouw die het gesprek leidde. Voor velen is het toch een ver van mijn bedshow, dat hele Israël-verhaal en die hele oorlog in het Midden-Oosten en Hamas en Hezbollah en zo. Toen zei ik tegen haar, nou, het zal steeds meer dan een ver van ons bedshow zijn. Komt gewoon onze kant op. Weet je, dat kan me soms een beetje moedeloos maken. Dan denk ik, als de Heer nog niet terugkomt, hoe zal Nederland eruit zien als mijn kinderen straks zo oud zijn als ik nu ben? Of als mijn kleinkinderen opgroeien, hoe zal Nederland er dan uitzien? En dan kan ik echt wel verdrietig zijn om de ontwikkelingen in Europa. Want er is zoveel naïviteit over het kwaad van deze tijd. Maar dan moeten we de Bijbel lezen. Strijd en overwinning. Want dit is inderdaad de werkelijkheid. Maar weet je, het zijn geboorteweeën. Inderdaad, er is pijn, er is verdriet, er is zoveel onschuldig bloedvergiet. Ook de kerk lijdt zo enorm. Hè? De kerk lijdt ook onder de vijanden van Israël. Dus de vijand waar Israël tegen strijdt, zoals Hamas, Hezbollah en het regime in Iran. Dat zijn ook de partijen in Noord-Afrika en in het hele Midden-Oosten en eigenlijk overal ter wereld en steeds meer ook in de westerse wereld, die christenen het leven onmogelijk maken en die christenen vermoorden. Maar God strijdt voor Israël en God strijdt voor zijn kerk. En de Heer Jezus is overwinnaar. En daar moeten we ons op richten. Als Corrie ten Boom, en nou is de cirkel rond. Als Corrie ten Boom, met alles wat ze heeft meegemaakt. En met zoveel kwaad wat geopenbaard werd in haar tijd. En zoveel persoonlijke verliezen, haar eigen dierbare familie verloren. Het ontzettende fijne gezin van Casper ten Boom en zijn dochters met wie hij woonde toen ze al in de 50 waren. Die woonden nog steeds bij hun vader. Zo'n ontzettend liefdevolle familie is ze kwijtgeraakt. Maar als zij kon zeggen, en dat bracht ze overal en dat geloofde ze met heel haar hart, en daardoor straalde ze overal waar ze kwam. Als zij kon zeggen, Jezus is overwinnaar, dan moeten u en ik dat vanavond ook kunnen zeggen. In de omstandigheden waar wij ons in bevinden. En met de strijd en de moeite en de pijn die u heeft meegemaakt of meemaakt op dit moment. En wat we ook nog zullen meemaken, dat ja, de Heere God heeft Jezus verhoogd tot de hoogste plaats. Hij werd weggerukt naar God en zijn troon. Jezus is overwinnaar en wij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Wij hebben de draak, de duivel, de vijand, de mensenmoordenaar van het begin hebben we overwonnen. Door het bloed van het lam en door het woord van het getuigenis. Ook al verliezen we ons leven, want er staat dat ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Er zijn er velen die hun leven niet hebben lief gehad tot in de dood, maar ze hebben tegelijkertijd de draak, de slang, de vijand en het kwaad overwonnen. Door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. En zo zijn wij in Christus altijd overwinnaars. Wat er ook gebeurt. En zo mogen we de Heer volgen totdat hij komt. En totdat zijn koninkrijk gaat komen. En hij uiteindelijk alle dingen nieuw zal maken. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan met elkaar danken in gebed. En dan zullen we een volgend lied met elkaar zingen. Zullen we de Heer danken in gebed. Heren, we aanbidden u en we eren u. We erkennen u als degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. O God, u alleen bent God en niemand is als u. U bent de schepper, u bent de instandhouder, u bent de God van de geschiedenis. U bent de God van alle mensen. U regeert over machthebbers en keizers en koningen. en regeerders en presidenten en minister-presidenten. U regeert over landen en volkeren. En helemaal niets en niemand is met u te vergelijken. Dank u dat u uw Zoon hebt gegeven. Jezus, Zoon van God. Jezus, Koning der Koningen. Messias, Gezalfde. U die bent verhoogd tot de hoogste plaats. U die de komende Koning bent. U bent Heer. Jezus is Heer. Dank u dat we dat vanavond opnieuw mogen horen en zeggen. Jezus is Heer. Dank u dat u uw macht laat zien doordat miljoenen Iraniërs tot u komen, Heer Jezus. Dat u uw macht laat zien omdat miljoenen Hindoes in India tot u komen. Dat u uw macht laat zien omdat Israël niet van de kaart wordt geveegd. En omdat de leidende kerk, het bloed van de martelaren, altijd het zaad van de kerk is. Dank u dat u uw macht laat zien omdat er in Nederland een overblijfsel is van mensen die nog steeds u volgen en dienen. En dat u nieuwe dingen zult gaan doen in ons land. Waardoor velen ook de naam van Jezus zullen gaan aanroepen. Dank u dat u uw macht ook in ons persoonlijke leven laat zien. Heer, dat u ons ook persoonlijk elke keer weer iets meer laat zien van wie u bent. En dat we onszelf gelukkig mogen prijzen in u. En dat ook in onze strijd, in ons pijn, in ons lijden, in ons verlies, in ons verdriet, dat u ons verzekert van de overwinning. Heer, dank u wel dat we in u mogen zijn. En zo aanbidden we u, Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden voor Israël, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden voor de vervolgde kerk, Heer, dat u heel nabij wilt zijn. En we bidden voor ons land, als we ook morgen de verjaardag van onze koning vieren, dan bidden we u voor koningin, voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Heere God, wilt u hen zegenen, wilt u het koningshuis zegenen. We bidden voor onze regering, voor onze minister-president en voor de ministers en staatssecretarissen. We bidden u voor de volksvertegenwoordigers, we bidden u voor politiek Den Haag. Dat u genadig wilt zijn en wilt geven dat we in een land met vrede zullen mogen blijven leven. We bidden u voor ons land en volk, Heere, dat er een krachtige terugkeer naar u mag plaatsvinden. Dat er een geweldige opwekking mag komen van het geloven in u. En van het kennen van Jezus Christus. O Heer, ontferm u over ons volk. Ontferm u over onze kinderen en kleinkinderen. De generaties die ons zullen opvolgen, Heer. Dat ze met hart en ziel u toegewijd zullen zijn. Want, Heer, er is gewoon niemand zoals u. We danken u dat we u in uw heerlijkheid, in uw glorie en in uw almacht mogen kennen. En zegen ons ook als we deze plek verlaten, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heer 348. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren 1. Laten we dat samen met elkaar zingen en dan zullen we gaan staan om te bidden om de zegen van de Heer. Misschien kunnen we nu al gaan staan, dat zingt ook fijner als u het niet erg vindt. 348, laten we het staan en met elkaar zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren 1. We zingen daarvan alle drie de coupletten. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn vriendelijke aangezicht over u en geef u zijn vrede, zijn shalom. Halleluja. Amen. We zingen als laatste met elkaar nummer 15a. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Dus nummer 15a. En daarna sluiten we deze samenkomst af. En ik wil u nog wijzen op de collectebus bij de uitgang. Dus wilt u er ook aan denken om ook bij te dragen aan de kosten die gemaakt worden voor deze samenkomsten. Dus laten we ook geven voor het werk van de Heer. Van harte bij u aanbevolen. En iedereen is van harte uitgenodigd om daarna nog te blijven voor een kopje koffie of thee en elkaar te groeten en elkaar te ontmoeten. Dat zien we als een wezenlijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Dus iedereen is van harte welkom om ook nog te blijven. We zingen met elkaar 15a.